Goedenavond gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk van harte welkom en alle die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft ook van harte welkom. Vanavond gaat dominee Van der Born uit Heijen en Boeikoop bij ons voor. Vandaag is de laatste dag voor het indienen van namen voor de aanstaande vacature voor diaken, omdat Corné Rodenburg niet meer herkiesbaar is. Het formulier kan vandaag nog worden ingeleverd in de bus achter in de kerk of bij een van de kerkenraadsleden. Dinsdagavond 17 maart is er om 7:15 het gebedsmoment bij Gerard en Anneke Buitenweg op het Reigerpad 14. Een goede gelegenheid om met elkaar te bidden voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 maart. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen Psalm 40 vers 4. Dat begint met brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Na het zingen van Psalm 40 vers 4 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie allemaal een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vanavond in deze leerdienst zal het gaan over dat bekende zinnetje uit de 12 artikelen of uit de apostolische geloofsbelijdenis. die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Het gaat daar over de Heer Jezus, maar wat betekent dat nou dat hij geleden heeft? En daarover gaan we nu eerst met elkaar zingen, met woorden van gezang 429 uit Weerklank, een gebed om vrede. Dat past ook wel in deze tijd van oorlogen. En dan zingen we in vers 2, er wordt zoveel geleden, maar ook in vers 3, die voor ons hebt geleden. En dan gaat het over Jezus Christus, die voor ons heeft geleden, gestreden onze strijd. We zingen dit gezang in zijn geheel, gezang 429 en daarvan alle coupletten. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden ook wij vanavond ons geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord daarop zingen wij samen van Psalm 113 en daarvan de versen 2 en 4. Psalm 113, het tweede en vierde couplet, zingen wij in antwoord op de belijdenis van ons geloof. En aan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we nu samen uit de Bijbel gaan lezen, bidden wij om het licht van Gods geest. Laten wij samen bidden. Heere, onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo hebben we ook vanavond u de lof toegezongen. Verbonden met de kerk van heel deze wereld. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen ondergaat. En hier is de schemering ingezet, gaat de zon onder. En op andere plaatsen op deze wereld gaat de zon weer op. En ook daar wordt uw naam geloofd en geprezen. Heere, wij danken u dat we mogen weten, zoals wij hier samen zijn gekomen deze avond, dat wij verbonden zijn met uw wereldwijde kerk. Ook al zijn er plekken waar de omstandigheden zo anders zijn, en ook al wordt het evangelie in zoveel andere talen gepredikt, wij zijn één in uw naam. Heere, wij danken u dat we daarvan mogen weten. En we bidden u, wees vanavond hier in ons midden, door uw Heilige Geest. En open onze harten voor uw woord. En open uw woord voor onze harten. Zodat we daarin uw stem zullen verstaan. Zodat we merken dat u zelf tot ons spreekt. En dat u ons leert wie u bent voor ons. Dat we u daarom zullen aanbidden. Zullen prijzen dat u uw zoon gegeven hebt. Dat u uw zoon naar deze aarde zond. Uit liefde. Voor ons zondige mensen. Om ons te redden. Om ons niet verloren te laten gaan. Maar eeuwig leven te geven. Heere, geef dat we daar aandachtig op zijn. Dat we daar geloof aan hechten. Ook als we vanavond woorden horen, niet alleen uit de schrift, maar ook uit de traditie van de kerk. Woorden die ons leren wie u voor ons bent. Heere, help ons om daar geconcentreerd mee bezig te zijn, om andere stemmen in ons tot zwijgen te brengen. Richt ons hart en onze gedachten op u, ook deze avond. Heere, en dan is er van onszelf niets dat verdiend heeft. We belijden u dat we tot u komen als kleine mensen. En we kunnen er niet bij als we dat beseffen dat u bij het zenden van uw zoon ook ons op het oog heeft gehad. Hoe is het mogelijk dat u zo genadig en liefdevol bent? Heere, laat dat evangelie vanavond klinken en ons hart raken. En breng ons daardoor dichter bij u. Wij bidden u zo om uw zegen over deze dienst. Niet alleen hier in IJsselstein, maar verbonden met uw wereldkerk. Op al die plekken wilt u uw koninkrijk bouwen. Dat bidden we u. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel en doen dat eerst in het Oude Testament en vervolgens in het Nieuwe Testament. Eerst een lezing uit Jesaja hoofdstuk 53. En daarna uit het Evangelie volgens Johannes hoofdstuk 18. En na de Bijbellezing wil ik ook nog enkele vragen uit de Heidelbergse catechismus lezen. Maar eerst de schriftlezingen Jesaja 53 vers 1 tot 7 en Johannes 18 vanaf vers 28. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Tot zover de lezing uit Jesaja 53. De tweede lezing is uit Johannes 18, vanaf vers 28, waar Jezus voor Pilatus wordt gebracht. Johannes 18, vanaf vers 28. Ze brachten dan Jezus van Caiaphas naar het gerechtsgebouw en het was 's morgens vroeg. En zij gingen het gerechtsgebouw niet in, opdat ze niet bezoedeld zouden worden, maar het Pascha konden eten. Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en zei: welke aanklacht brengt u tegen deze mens in? Zij antwoordden en zeiden tegen hem: als deze geen misdadiger was, zouden wij hem niet aan u overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tegen hen: neemt u hem en oordeel hem volgens uw wet. De Joden dan zeiden tegen hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had toen hij aanduidde wat voor dood hij zou sterven. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: zegt u dit uit uzelf, of hebben anderen het u over mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen hem: u bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem: wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en zei tegen hen: ik vind geen schuld in hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. Tot zover onze tweede lezing. Dit is het woord van God. En uit de catechismus lezen wij de vragen die horen bij zondag 15. Dat zijn de vragen 37 tot en met 39. En ik lees die uit de hertaling van professor Verboom. Vraag 37. Wat betekent het woord geleden? De Heer Jezus heeft de toorn van God tegen de zonden van alle mensen gedragen tijdens zijn aardse leven en vooral aan het einde ervan. Hij heeft met zijn lijden, wat het enige offer is, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. Voor ons heeft hij Gods genade, de gerechtigheid en het eeuwige leven verdiend. Vraag 38. Waarom heeft hij geleden onder Pontius Pilatus? Hij is onschuldig veroordeeld door een aardse rechter. Omdat hij onschuldig is, kan hij ons bevrijden van het oordeel van God dat over ons zou komen. En tot slot vraag 39. Is het belangrijk dat hij gekruisigd is, of maakt het niet uit hoe hij gestorven is? Het antwoord: ja, want daardoor weet ik zeker dat hij de vervloeking die eerst op mij lag, op zichzelf heeft gelegd. De kruisdood is namelijk door God vervloekt. Tot zover de lezing uit de Heidelbergse Catechismus. Het thema voor de verkondiging heb ik ontleend aan het lied dat we aan het begin zongen, die voor ons hebt geleden. Het gaat dus over het lijden van Jezus Christus. En daarover gaan we eerst nog zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 69 in de berijming van Weerklank, en daarvan de versen 3 en 5. En als we dat zingen, kunnen we ook denken aan de Heer Jezus, hoe hij werd verlaten door zijn eigen vrienden en hoe hij moest lijden. Psalm 69, de versen 3 en 5 in de berijming van Weerklank. Thank you. Na de verkondiging zingen wij zonder verdere aankondiging uit weerklank gezang 380 en daarvan de verzen 1, 2, 3 en 5. Een gezang dat geschreven is naar aanleiding van catechismus zondag 15. Er is een man, meneer Van het Veld uit Veenendaal, en die heeft al die zondagen uit de catechismus bereikt en die staan dus ook in weerklank. Dus dat is een mooie aanleiding om die vanmiddag gedeeltelijk te zingen. Gezang 380, 1, 3, 1, 2, 3 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk of met ons verbonden. Als ik u of jou zou vragen waar in onze tijd lijden plaatsvindt, dan zouden er denk ik heel veel verschillende antwoorden komen. Want wat is er veel lijden in onze tijd? Wat gebeuren er verschrikkelijke, schokkende dingen in onze wereld? Denk misschien automatisch aan oorlogen, aan terreur, aan vervolging, uitbuiting of vernietiging. Maar misschien ook wel dichterbij, ziekte en pijn, verdriet, eenzaamheid. Wat wordt er veel geleden? We zien beelden van over de hele wereld en de media brengt het allemaal heel dichtbij tot in onze huiskamer. Ook hulporganisaties die brengen vaak het nieuws in beelden tot ons. Maar om lijden te zien hoeven we de landsgrenzen echt niet over. Ook heel dichtbij wordt veel geleden. Zoals ik al zei, door ziekte of eenzaamheid. Vaak ook verborgen, zonder dat velen dat weten. Zo is er ook lijden omdat mensen miskend worden. Of wordt er geleden in huwelijken die dreigen te stranden. Er wordt geleden vanwege verslavingen, waar bijna niemand van af weet. Wat wordt er veel geleden? Is dat nu hetzelfde als wat Jezus Christus heeft doorgemaakt? Als wij van hem belijden dat hij heeft geleden? Daarover gaat het vanavond. Wat betekent het als we dat zeggen? En we lazen de vragen van zondag 15 uit de Heidelbergse catechismus. En in die vragen en antwoorden wordt best heel veel gezegd. En we kunnen vanavond daarom ook niet alles behandelen wat daar geschreven staat. En daarom ligt de focus bij wat we gelezen hebben uit de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, de Heidelbergse catechismus wijst ons een weg om die teksten te lezen. Maar de Bijbel is de bron, ook voor vanavond. Ja, wat kunnen wij zeggen van het lijden van Jezus Christus? Is dat te vergelijken met het lijden dat wij doormaken? Je hoort dat wel eens, als iemand bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, dat een patiënt zegt, ik moest veel lijden, maar de Heer Jezus moest nog veel meer lijden. Kunnen we dat zo zeggen? Kunnen we dan als het ware het ene met het andere vergelijken? Alsof Jezus één van de velen was, maar dan in veel ergere mate. Ik denk het niet. Het lijden van Jezus Christus is onvergelijkbaar. Denk alleen al aan die indrukwekkende zin uit het avondmaalsformulier, waar gezegd wordt dat Christus vanaf het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, voor ons gedragen heeft. Het gaat hier dus over het lijden vanwege de toorn van God. En dat lezen we ook terug in de catechismus. Over de toorn van God tegen de zonde van alle mensen. En er klinken grote woorden in de catechismus. De toorn van God, verdoemenis, vervloeking. Het zijn woorden die vaak ook heftige emoties oproepen. En je kan je afvragen, zijn deze woorden niet te zwaar aangezet? Is dit niet een soort doemdenken dat nog is overgebleven vanuit de middeleeuwen? En moeten we deze woorden vandaag de dag nog wel zo gebruiken? Nou, ook al zijn dat woorden die wij in het dagelijks leven niet meer gebruiken, tegelijk laten ze ons wel de volle ernst zien van God met de zonde. En daar heeft het lijden van Jezus Christus dus alles mee te maken. Dat lijden van Jezus, wat dus niet alleen iets was van op de Olijfberg en de hof van Gethsemane, en de weg die daar begon, op weg naar Golgotha en het kruis waar hij stierf. Nee, het lijden van Jezus Christus is iets van zijn hele leven geweest. Denk maar eens mee. Geen plaats in de herberg. Gevlucht naar Egypte. Hij werd gekweld door honger en dorst. Hij ervaarde de vijandschap van de duivel en van mensen. En steeds maar weer moest Jezus het onbegrip van zijn discipelen verdragen. Kortom, heel het leven door heeft Jezus in zijn aardse leven iets van het lijden ervaren. Ook al kan je wel zeggen, vooral aan het einde daarvan. Want daar komt alles samen. Alles en iedereen was erop uit om hem te laten lijden. Joden en heidenen, Pilatus en Herodes, de Farizeeërs en Judas. En wat dan opvalt is dat het gevaar niet alleen maar van buitenaf op Jezus toekwam, maar ook uit zijn eigen kring van intieme volgelingen. Denk aan Judas, een van de 12, maar ook hoe de discipelen tenslotte allemaal wegvluchten bij Jezus. Jezus moest veel lijden. Hij heeft geleden, zegt de geloofsbelijdenis. Tegelijk is het moeilijk om de diepte daarvan te peilen. Wij kunnen dat eigenlijk niet beseffen, niet bevatten. Maar wat wel opvalt aan de woorden die de catechismus kiest. De catechismus spreekt over Jezus lijden als over een offer. En dat is geen willekeurig gekozen woord. Jezus wordt opgeofferd ten koste van velen. Door zelf de dood in te gaan, laat hij anderen vrij uitgaan. En dat woord offer, dat kennen we ook in onze tijd zeker nog wel. Al is het niet meer hetzelfde als in de Bijbel en zeker niet in het Oude Testament, waar die offerdienst nog heel centraal stond. Belangrijk was dat die offers dus plaatsvervangend werden gebracht. Er moest een dier sterven in de plaats van degene die dat offer bracht. En met name in het boek Leviticus kunnen we uitgebreide wetten lezen rondom die offerdienst. In Leviticus wordt een weg gewezen aan het volk Israël hoe zij kunnen omgaan met de heilige God. En zo valt het ook op als je bijvoorbeeld Leviticus 1 erbij pakt, waar het meteen gaat over de wetten rondom de brandoffers. Dan wordt heel duidelijk omschreven hoe dat moet. Degene die het offer bracht, moest eerst zijn hand op de kop van dat dier leggen, om als het ware zijn zonde op dat dier te laden, voordat het vervolgens werd geslacht. En zo werd verzoening bewerkt. En dan werd het dier, of grote delen daarvan, in het vuur verbrand. Een heel heftig beeld. Moet je je voorstellen dat je zojuist met dat dier bij de priester was gekomen. Een gaaf dier waaraan geen gebrek was. En je zag dat vuur. En je wist, dat dier dat ligt zo op dat vuur. Omdat ik het heb verdiend. Dat vuur, teken van Gods heiligheid. En vervolgens werd dat dier in jouw plaats geofferd en ging alles in rook op. Nu, als we nadenken over het lijden en sterven van Jezus Christus, heeft dat daar dus alles mee te maken. Het is niet zomaar een verhaal van een man uit Nazareth die zoveel moest lijden. Nee, het gaat ook over ons leven. Want hij deed dat ook voor u en voor jou, voor mij. Het laat ons de ernst zien van ons zondige leven tegenover de heilige God. Jezus Christus, Hij is het volmaakte offerlam. Hij droeg de straf, zoals dat ook door offerdieren werd gedragen. Hij was zonder zonde, maar werd tot zonde gemaakt, schrijft Paulus later. En waar de Heere God zonde ziet, daar ontbrandt zijn toorn, zijn heilige woede. Want onheiligheid kan voor hem niet bestaan. In de geschiedenis van de kerk is best wel vaak bezwaar aangetekend tegen die uitdrukking dat Jezus lijden het dragen van de toorn van God was. Want hoe kan God nu zijn eigen zoon te gronde willen richten? En anderen die zeiden weer, is een toornende God wel te verenigen met de Bijbelse prediking van een God die liefde is? En ik denk dat we dat allemaal wel aanvoelen, die vragen. Als God liefde is, hoe kan Hij dan willen dat zijn zoon lijdt? En hoe kan Hij dan zijn woede over de zonde op hem laten neerkomen? En toch, als we de Bijbel lezen, dan moeten we toegeven dat de toorn van God een werkelijkheid is. Een verschrikkelijke werkelijkheid. Maar we lezen er ook over in de psalmen bijvoorbeeld, over de hittigheid van zijn toorn. Het hoort bij God, omdat Hij ook rechtvaardig en heilig is. Hij kan geen ongerechtigheid verdragen. Laat ik het proberen uit te leggen met een voorbeeld. Stel dat je moedwillig iets hebt vernield. Dat je bijvoorbeeld ergens brand hebt gesticht. En dat moet je vergoeden. Laten we een voorbeeld nemen. Afgelopen week nog in het nieuws dat er brand was gesticht bij een synagoge. Kijk, als dat nou per ongeluk is gebeurd, dan schiet de verzekering wel te hulp. Of als je kan aantonen dat je een psychose had, dan misschien ook nog wel. Maar als je moedwillig iets hebt vernield, dan zal je de kosten moeten vergoeden. Maar stel nu dat je geen geld hebt, dat je het niet kan vergoeden. Zoiets gebeurt er eigenlijk als wij zondigen. Wij maken iets moedwillig kapot. En we doen God daar een groot verdriet mee. En dan is het niet klaar als God zegt, ik vergeef het je. Want dat zeggen mensen wel eens. Waarom is het niet wat makkelijker? Waarom moest Jezus sterven? Waarom kon God niet zeggen, je hebt gezondigd, maar ik vergeef het je en nu is het goed. Maar vergeving is nog geen verzoening. Er is iets kapot gemaakt en dat is nog niet heel wanneer God zou zeggen, ik vergeef het je. Want dat huis of die deur of wat het ook is, staat er nog zwart geblakerd bij, het is nog niet hersteld. Het moet nieuw worden gemaakt en dat kost nogal wat. Nu, daarvoor zond God zijn eigen zoon Jezus Christus. Want Hij draagt de kosten van onze overtredingen. Hij betaalt het om het nieuw te maken. Door zijn offer wordt het weer helemaal goed. Hij betaalt die enorme schuld van die brandstichting en het herstel. En jij als misdadiger mag vrij uitgaan, verlost van de schuld. In het denken over verzoening is Jesaja 53 voor de christelijke kerk heel belangrijk geworden. Dat zult u begrijpen. Die woorden die we gelezen hebben over de knecht van de Heere die de schuld verzoent. Wij geloven dat deze woorden gaan over Jezus Christus. Hij stierf in onze plaats. Hij droeg het oordeel in onze plaats om ons van oordeel en verdoemenis te verlossen. En als je die woorden zo voor je neemt, dan vallen de tegenstellingen op. Bijvoorbeeld in vers 5. Vrede tegenover straf. Genezing tegenover striemen. En het geheim daarvan is dat Hij verwond is om onze overtredingen. Dat Hij verbrijzeld werd om onze ongerechtigheden. Dus onze genezing is eraan te danken dat Jezus de straf droeg. Onze vrede is vrucht van zijn verbrijzeling. We zongen: geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn. Wat een wonder is dat. Begrijpt u het? Hij voor ons geleden, opdat wij zouden leven. Maarten Luther die noemde dat de wonderlijke ruil, of ook wel de vrolijke ruil. God zet zijn zoon in onze plaats, want wij kunnen dat oordeel nooit dragen. Wij staan schuldig tegenover God, maar als Hij er niet zelf aan te pas komt, zouden wij hopeloos verloren gaan. Maar omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden, omdat Hij in onze plaats geofferd is, heeft Jezus Christus voor ons de genade, de gerechtigheid en het eeuwige leven verdiend. Dat is het grootste geschenk dat je kan krijgen. Helemaal genade. Sola gratia. Alleen genade. Je kunt het niet verdienen, maar je mag het in geloof aannemen. Ja, dat druist helemaal in tegen alles wat in ons zit. Onze natuurlijke gevoelens dat je toch iets moet verdienen. Dat je het op een bepaalde manier zelf nog goed wil maken. Maar genade wil juist zeggen, als je gelooft, dan heb je het. Dan is het ook voor jou. Om dat nog wat dichter bij ons te brengen, hebben mensen vaak wel geprobeerd om dat lijden van Jezus ook in beelden te vangen. Zodat je als kijker, als het ware, nog meer het gevoel krijgt, Hij deed dat in mijn plaats, zoals Rembrandt bijvoorbeeld de kruisiging schilderde en zichzelf dan ook ergens positioneerde op dat schilderij als een van degenen die meededen aan die kruisiging. Of zoals ook regisseurs later hebben geprobeerd om het lijden van Jezus te verfilmen. Misschien wel het bekendste voorbeeld, de film The Passion of the Christ van Mel Gibson in 2004. Ik heb de film zelf nooit gezien, maar er schijnt een verschrikkelijke scène in te zitten van de geesteling en van de kruisiging, waarbij de camera helemaal focust op dat lijden, op die brutaliteit van de Romeinse bewakers. Zo erg alsof je gewoon weg wil kijken. Maar de regisseur wil ons te binnen brengen, dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft het ondergaan vanwege jouw zonde. Toch is het de vraag of je dat echt in beelden kunt vangen. Wat denkt u? Ik denk eigenlijk van niet. Je ziet alleen de buitenkant. Je ziet een mens. Je ziet niet dat het de Zoon van God is. Je ziet niet wat het betekent om het oordeel over onze zonde te dragen. Hoe breng je de Godverlatenheid bijvoorbeeld in beeld? Het valt mij op als je de catechismus leest, dat daar de ernst van het lijden van Jezus niet wordt uitgelegd door de zwaarte van de fysieke marteling te omschrijven. Maar de catechismus die probeert ons juist de troost aan te reiken door te wijzen op die theologische dimensie van dat offer. Jezus Christus is voor ons die weg van lijden gegaan om een oorzaak van eeuwig heil te worden voor al de zijnen. Het was dus geen zinloos lijden, maar God heeft daar zijn zin aan gegeven. Het kwade van mensen heeft God ten goede gedacht. Het kwade van mensen. Ja, als we daar zo over nadenken, dan valt het op dat in de apostolische geloofsbelijdenis de naam van Pontius Pilatus wordt genoemd. En dat is best opvallend dat daar zijn naam klinkt, want in die belijdenis, die al zo oud is, klinken eigenlijk maar twee namen van mensen. Namelijk Maria en Pontius Pilatus. En je kan je afvragen, waarom klinkt hier eigenlijk in die belijdenis de naam van een wereldlijke rechter? Nou, dat heeft wel redenen. De vroege kerk heeft daarmee willen aantonen, het lijden van Jezus Christus, zijn veroordeling, is echt gebeurd. Het is geen verzonnen verhaal, een mythe. Maar het is historisch gebeurd, namelijk toen en toen, toen Pontius Pilatus stadhouder was van de Romeinse keizer. Kijk, de tijd waarin Jezus leefde, die Grieks-Romeinse wereld, was een wereld vol verhalen. En dat was een manier waarop mensen elkaar ook leerden hoe je goed moet leven. Dat vertelde je vaak door middel van verhalen, mythen en sagen over goden en godenzonen. Maar nu wilde de vroege kerk voorkomen dat men zou zeggen, nou, ook Jezus is één van die verhalen. Men wilde voorkomen dat men op zo'n manier over Jezus zou spreken, en daarom werd heel nauwkeurig vastgelegd. Het gebeurde daar, in Jeruzalem, toen stadhouder Pontius Pilatus het bewind voerde. Maar er is nog een reden waarom zijn naam in de belijdenis terecht is gekomen. Er wordt namelijk ook aangetoond, zoals we dat in Johannes 18 hebben gelezen, dat Jezus onschuldig ter dood veroordeeld werd. Pilatus is hier de rechter. Hij is het die een ambtelijk vonnis moet vellen en een uitspraak moet doen. En de Romeinen gingen er prat op dat ze een rechtvaardig rechtsbestel hadden. Maar als je Johannes 18 leest, dan merk je meteen dat Pilatus tussen twee vuren instaat. En het is wel heel mooi beschreven in Johannes 18 hoe Pilatus heen en weer loopt. Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Buiten waar de Joden stonden, maar die wilden het gerechtsgebouw niet in omdat ze zich niet wilden bezoedelen. Omdat het bijna Pascha was. En binnen stond Jezus. Pilatus loopt heen en weer. Buiten kan hij de man zijn die hij graag wilde zijn. De politicus die wist hoe hij de menigte moest bespelen. Buiten, daar toont hij zijn professionele gezicht. Maar binnen staat hij één op één met Jezus. En daar wordt Pilatus helemaal uit zijn evenwicht gehaald. Daar stelt hij die beroemde vraag: wat is waarheid? Binnen in dat gerechtsgebouw wordt duidelijk dat Pilatus' omgang met de waarheid veel te dun en te weinig is. Ook al betuigt hij nog tegen het volk: ik vind geen schuld in hem. Vervolgens houdt hij het volk voor: ik heb de gewoonte om iemand vrij te laten. Ja, Pilatus, jij bent toch de rechter? Is dit nou rechtspreken? En dan zegt het volk: niet deze, maar Barabbas. Een misdadiger. De Romeinen gingen prat op een rechtvaardig rechtsbestel. Maar wat is het waard? Ik moest ook even denken. Ik weet niet of u er iets van hebt gelezen of gezien, maar er wordt nogal wat gedebatteerd over die oorlog die in Iran is. En of daar nou goede gronden voor waren om die oorlog te starten. En je merkt dat ook het kabinet in Nederland moet balanceren. Enerzijds zeggen ze: ja, moet je eens kijken waar het Iraanse regime toe in staat was en hoe ze met hun eigen bevolking omgingen. Zo breed, onmenselijk. En bovendien waren ze bijna in staat om nucleaire wapens te ontwikkelen. Maar aan de andere kant zijn er mensen, ja, maar moet je eens horen, dat internationale recht. Hoe kan je nou op grond van het internationale recht zo'n oorlog beginnen? Ja. En dan worden de woorden gekozen als begrip. We hebben er begrip voor dat de oorlog is gestart. Het is balanceren. Maar natuurlijk is het niet in lijn met het internationale recht. Nou, hier zien we in Jeruzalem aan het begin van onze jaartelling. De Romeinen hadden hun rechtsbestel. Maar Jezus wordt onschuldig ter dood veroordeeld. In dit gedeelte wordt zichtbaar wat de mensheid doet met Christus. Dit is wat er gebeurt als de Zoon van God in handen van mensen valt. Jezus Christus heeft geleden. Is dat dan hetzelfde als het lijden dat wij meemaken? Nee, zeker niet hetzelfde, maar het heeft er wel alles mee te maken. Jezus heeft geleden om ons te bevrijden van het oordeel, van de toorn, van de verdoemenis. En daarmee maakt Hij ons vrij voor God, kunnen we met de Vader in de hemel omgaan. Maar ook kan Hij ons nabij komen als wij met lijden te maken hebben. En kan Hij ons te hulp komen. Dat is alle reden tot dankbaarheid. Die vrolijke ruil waar Luther het over had. En daarom eindigen we deze dienst straks ook met Psalm 118. Een danklied om ingetogen te vieren wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij heeft voor ons geleden om ons als zondaars te bevrijden. En daarom alle lof aan Hem. Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen. Graag maak ik u attent op de collectedoelen van deze avonddienst. De eerste collecte is bestemd voor het werk van Andrea in Zuidoost-Azië. Tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor het steunfonds van de Gereformeerde Bond. U kunt geven via de bekende manieren, via Scipio, via de bank of via de QR-code in de weekbrief, maar ook fysiek bij de uitgang. We zullen God nu danken en voorbeden doen. En laten we ons verenigen in ons dankgebed en Gods aangezicht zoeken. Heere onze God, wij zijn verwonderd over uw grote liefde, dat u uw enige zoon gegeven hebt. Alles wat u had, hebt u gegeven om de band tussen u en ons weer te herstellen. Heer, we danken u dat u ons vanavond de gelegenheid gaf om daar dieper bij stil te staan. En nu we dat zo hebben gedaan, beseffen we des te meer hoeveel de zonde kapot maakt. Heer, we belijden u dat wij zondige mensen zijn. Wij belijden u onze schuld. Wij voelen hoe klein we zijn voor u. En des te meer zijn we verwonderd dat u zelf met het middel tot verzoening bent gekomen. Dat u zei, dan zal mijn zoon in jullie plaats als offer dienen. Zodat wij niet meer hoeven te vrezen voor het oordeel, voor de verdoemenis. Maar dat we mogen weten van eeuwig leven. Van gerechtigheid en vrede. Heren, wij prijzen u. Wij aanbidden u om die wonderlijke ruil. Want dat betekent voor ons leven in plaats van dood. Vrijspraak. In plaats van veroordeling. Heere, geef dat we daar in deze lijdenstijd niet aan voorbij zullen gaan. Maar ons ermee bezighouden hoe diep u bent gegaan. Hoe groot dat offer is dat u hebt gebracht. Heere, help ons ook om te zien naar mensen om ons heen die met lijden te maken hebben. Mensen die pijn hebben, die ziek zijn, die moeite hebben te dragen of die eenzaam zijn. Heere, u weet ervan, maar help ons ook om er voor elkaar te zijn. In uw naam. We bidden u voor de Joodse gemeenschap in ons land. U ze in de afgelopen week twee keer kort achter elkaar zijn opgeschrikt door brandstichting of een explosief dat ontploft is bij een synagoge en een school. Heren, wat verschrikkelijk om te zien dat die bedreiging nog steeds zo aanwezig is. Dat Joden permanent beveiligd moeten worden, de instellingen en synagogen. Heren, wees hen nabij. En beveilig hen. Zo bidden we ook voor het Joodse volk in Israël en ook voor de omliggende volkeren nu daar oorlog is in Iran en ook het hele Midden-Oosten daarin betrokken is. Heren, we bidden u dat de internationale gemeenschap ook druk uit zal oefenen, dat er wordt gezocht naar wegen om vrede te bereiken. Of dat er in ieder geval onderhandeld gaat worden. Dat de wapens worden neergelegd. Dat er niet nog meer doden zullen vallen. Onschuldigen. Ook inwoners van alle omliggende landen. Heren, wilt u zich ontfermen over deze wereld. Wij weten ook niet hoe het verder moet. Die conflicten zijn zo ingewikkeld. Wilt u een uitweg geven? Wilt u vrede geven? Heren, we bidden u ook voor ons eigen land en volk en denken ook aan de gemeenteraadsverkiezingen die komende week gehouden worden. Heer, we danken u dat we hier in alle vrijheid onze stem uit mogen brengen. Geef dat we van dat recht gebruik zullen maken. En dat we met wijsheid hen mogen kiezen die hier op plaatselijk niveau over ons zullen regeren. Heer, zo danken we u ook voor deze dag. Deze rustdag. We danken u voor dit huis waar u ons een plek geeft om u te zoeken, waar u naar uw belofte in ons midden bent. Dank dat we daar ook vandaag 2 keer bij elkaar konden zijn. Zegen ons als we straks van hier gaan, als de week begonnen is en we morgen ons dagelijks werk of andere bezigheden weer oppakken. Help ons om daarin u na te volgen en uw licht te verspreiden naar de mensen om ons heen. Heere, zo danken wij u en we bidden u dit alles in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan wij zingen Psalm 118 en daarvan de versen 3 en 7. Psalm 118, 3 en 7. Gemeente, verhef nu uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.